Ik denk in eerste instantie al dat je hem niet echt over het hoofd kan zien. Hij is, is groot. En ja, als je ziet aankomen, dan zie je hem gewoon.
Je hebt ze allemaal voor de klas zien staan.
Hallo allemaal.
En iedereen heeft een mening over de leraar.
Allemaal onvoldoende.
Niet iemand met wie je grappig kan doen, maar voor de rest wel een prima docent.
Niet elke leraar is voor iedereen een goede leraar.
Dan zegt ze gewoon letterlijk dat ik het niet goed doe en niet slim genoeg ben.
Dat je niet slim genoeg bent?
Ja, dat ik niet slim genoeg ben.
Dat zegt ze tegen jou in de les?
Ja, dat zegt ze in de les.
De afgelopen jaren is de rol van de leraar enorm veranderd.
Moet je je handen uitsteken, dan sloeg je met een lineaaltje op.
Wat is het mysterie van de goede leraar?
Dat je kunt zeggen, ik kan iets overbrengen. Mensen luisteren naar me en zo. En ik kan ook af en toe een beetje streng zijn. Dat moet je ook leren, streng zijn. Want dat vind je is niet leuk boos worden.
Word je als leraar geboren?
Als we ergens naartoe moesten of er moest iets voorgedragen worden, of er was een feest van opa en oma, of moest iets gedaan worden, Marcel stond voorop.
Wanneer weet je dat je leraar bent?
De leermeester is naast onbaatzuchtig, grootmoedig als het kan en genadeloos als het moet.
Moeten kinderen leren presteren of vooral gelukkig worden?
Ik vind wel dat je in ieder geval de taalmachtig bent, dat je woordenschat gewoon echt op orde is, want dat heb je gewoon nodig. Ik vind dat wel een van de dingen waar we mee bezig moeten zijn.
Mijn naam is Marcel van Herpen. Ik ben van oorsprong leraar. Ik begeleid trajecten en geef lezingen en masterclasses aan leraren en schoolleiders. In deze podcastserie ga ik op zoek naar wat een leraar nou een goede leraar maakt. Fijn dat je luistert naar Het Mysterie van de Goede Leraar. In de eerste aflevering onderzocht ik de oorsprong van het leraarschap. Misschien word je niet als leraar geboren en toch leek ik vanaf de start allerlei bijna DNA-achtige verschijnselen te bezitten. Ook heb ik al verraden dat ik een bijzondere ontdekking heb gedaan als het gaat over mijn ingeslepen onderwijsmotto. Dat je niemand mag buitensluiten. Maar die hou je nog van me te goed. Vandaag onderzoek ik het mysterie zelf. Om het mysterie van de goede leraar beter te kunnen begrijpen. Dat doe ik met een leraar die nooit geweten heeft dat hij mijn leraar was. En ik spreek een goede leraar. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat iedereen die ik sprak mij dat vertelde. Maar eerst maar eens luisteren naar wat Lucas te vertellen heeft als hij uit school komt. Onze jongste, 13 jaar. Eerste jaar op het voortgezet onderwijs.
Hoe was het?
Was leuk in principe, denk ik.
Leuk in principe?
Ja, ik had een 7,6 en 6,8
voor Engels. Goed gedaan.
Ja.
Was dat hoger dan je dacht?
Ja, ik had verwacht dat ik 2,4 zou halen, omdat ik had één ene opdracht waarschijnlijk fout. Dus ja, maar ik had blijkbaar nog de andere opdracht al goed gedaan.
Mooi.
Ja.
Dat is een meevaller.
Ja.
Hoe was het verder?
Gewoon normaal.
Hey, luister eens.
Ja.
Ik heb heel even een vraag aan je. Mag dat? Kom even zitten als je wilt. Zou je eens willen zeggen welke vakken je heel leuk vindt en waarom? En welke vakken je niet zo leuk vindt en waarom?
Ik vind... ik weet niet, wiskunde vind ik... ik kan op zich wel leuk. Omdat meestal is het wel gewoon... De docenten zijn op zich wel fijn. Alleen ik zelf ben er niet zo goed in, waardoor ik het wel iets minder leuk vind. Dus dat is ook wel iets minder leuk vak, vind ik. En ik vind aardrijkskunde een minder leuk vak, omdat de docent vertelt het gewoon heel saai. En ja, alles komt gewoon heel saai over. Geschiedenis, dat vind ik wel leuk, omdat ik er gewoon goed in ben. En ik vind het wel leuk en... Ja, ik vind het vooral interessant ook. En een ander vak wat ik ook wel leuk vind is, Frans. Omdat ik er gewoon goed in ben. En ja, de docent is ook wel gewoon aardig en rustig. Dus en kan goed uitleggen.
En wat vind je de leukste docent die je hebt?
Meneer Schavenmaker.
Waarom?
Hij vertelt het op een hele leuke, interessante manier. Hij geeft vak geschiedenis, dus... En dat heb je natuurlijk ook wel nodig als zo'n docent zijnde. Mm-hmm. En ja, hij is altijd heel rustig en hij is nooit streng. En je mag bij zo'n les altijd met muziek in. Dus dat is wel fijn.
Muziek in de les?
Ja, dus bijvoorbeeld als je gaat werken, dan mag je muziek in. Maar niet als hij uitleg geeft, dan niet.
Wat vind je de minst leuke leraar?
Nou, ik had die voor een half jaar... Ze is gewoon heel streng en heel kortaf en heel bot. En ja, daarom vind ik haar gewoon niet zo leuk.
Wat doet ze dan of wat zegt ze dan?
Nou, ze is gewoon heel kortaf. Dus als je een vraag stelt, als je iets bent vergeten of zoiets, dan Maar ze zei gelijk van, ja, dan moet je beter opletten. Zo, terwijl ik gewoon per ongeluk vergeten kan zijn. Of als je, zeg maar, een beetje aan het praten bent of zo, dan ga ik helemaal boos en zo. Terwijl het bij de meeste docenten mag gewoon rustig praten. Maar mag dat nooit.
Wat vind jij belangrijk aan een docent?
Nou, dat hij, zeg maar, niet te streng is, maar ook weer niet, zeg maar, te veel toelaat, want dan kunnen de kinderen zeg maar hun eigen gang gaan. Dus je moet wel zeg maar ervoor zorgen dat de kinderen wel aan dingen houden en dat ze ook wel zeg maar ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En als iemand een vraag heeft of zo, dan vind ik dat die altijd meestal voorrang moet krijgen en dan niet moet zeggen van ja, ik ga nog heel eerst even uitleggen en dan komt jouw vraag.
Ze moet je eigenlijk meteen helpen als je een vraag hebt.
Ja.
Lucas vertelt, niet voor het eerst, wat ik heel veel kinderen in heel veel landen heb horen vertellen. De kenmerken van een fijne en goede leraar. Niet te streng en niet te veel toelaten. En dat is typisch toch? Kinderen lijken vroeg te weten dat iets met te niet lang goed blijft gaan. Maar wanneer is het dan oké? Ik ga het leraren en leerlingen vragen. Een tijd geleden vroeg ik aan een team VO-docenten wie hun favoriete leraar was en waarom. Opvallend veel docenten kwamen met dezelfde naam, meneer De Bruin. Linda Vos vertelt zelfs dat ze door hem geworden was wie ze nu is. Ik zoek Linda op en met haar meneer De Bruin.
Zo, ik stap net uit. Ik vraag mezelf ook bijna af waar ben ik nu terecht gekomen. Ik ben in Zevenaar naar de Jumbo gereden. En daar komt Linda aan, hé? Je bent er eerder dan, meneer De Bruin?
Ja, uiteraard.
Dat had je verwacht, hè?
Ja, ja, dat had ik verwacht. Ja,
je zei al, die komt niet op tijd.
Die gaat niet op tijd komen.
Want die was altijd te laat, of?
Ja, volgens mij is hij niet helemaal van de klok.
Hij is niet helemaal van de klok?
Nee, nee, nee.
Maar hij is van iets anders, hè?
Ja, hij is zeker van iets anders, ja.
Ja, we staan hier voor de Jumbo in Zevenaar. Hier heb jij gewerkt.
Ja, niet bij de Jumbo, maar bij de toenmalige Jumbo. Dat was de EDA.
Ja.
En daar heb ik inderdaad achter de kassa gewerkt.
Je werkt hier achter de kassa. Hoe lang heb je hier gezeten?
Ik denk een jaar of twee. Ja.
En daarvoor zat je op de school van meneer De Bruin?
Ja, ik zat op de school van meneer De Bruin, ja.
Welke school was dat?
Dat was het Candea College. Ik begon op de HAVO. En daar heb ik René De Bruin ook ontmoet.
Ja.
Ja. En daarna ben ik afgestroomd naar het VMBO.
Ja.
Dus toen was ik meneer De Bruin een beetje kwijt.
Hier, bij deze supermarkt, hebben ze elkaar weer gevonden. Veel mensen noemen hem dus als favoriete leraar. Wat is er zo bijzonder aan meneer De Bruin?
Ik denk in eerste instantie al dat je hem niet echt over het hoofd kan zien.
Oh.
Hij is groot. En ja, als je ziet aankomen, dan zie je hem gewoon. Ja, het is niet iemand waar je omheen kan.
Daar begint het mee.
Ja, daar begint het mee.
En dan?
En dan? Ja, dan kom je iemand die een beetje met zichzelf, in zichzelf gekeerd is, bezig is. Ja. En dan gaat hij vertellen.
En als hij gaat vertellen, gebeurt er iets?
Ja, dan gebeurt er iets.
Wat gebeurt er dan?
Ja, dan vertelt hij over zijn vak en over hoe hij over dingen denkt. En hoe je dingen anders kunt zien, meemaken. Dat het aan jezelf ligt als iets niet oké gaat en dat je dat moet veranderen.
Daar heb jij iets ervaren wat toch anders was bij hem dan bij een heleboel andere leraren.
Ja, ja, ik denk dat hij heel dicht bij de leerlingen stond. En daar ook mee samenwerkte. En de kwaliteit zag.
Meneer De Bruin is dus geen man van de klok. We wachten er even op hem. In de tussentijd wil ik het fenomeen mysterie onderzoeken, zodat we het mysterie van de goede leraar beter kunnen doorgronden. Van Dalen zegt dat een mysterie een bovennatuurlijke waarheid is als onderdeel van een geloof of een onbegrijpelijk iets, een raadsel. Waarschijnlijk zoeken we dus naar iets wat niet in zijn omvang te begrijpen is. En toch zou de zoektocht wel eens belangrijker kunnen zijn dan het vinden van het exacte antwoord. De kweeste belangrijker dan de graal en het onderwijsproces belangrijker dan de toetsuitslag. Ik ga op bezoek bij mijn leraar die nooit geweten heeft dat hij mijn leraar was. Hij stond niet voor de klas, maar in het theater. Cabaretier Freek de Jonge. Als puber kon ik uren zijn shows analyseren. Ik leerde van zijn timing en zijn taal en ging zelf meer en meer verlangen naar het podium. Ik spreek Freek in zijn werkkamer. Tussen de bijzondere kunstwerken en stapels boeken wil hij eerst iets vertellen over de leermeester van zijn vader. En zo komen we vanzelf in de wereld van het mysterie.
Mijn vader kwam dus bij professor Van der Leeuw terecht. En dat is zijn leermeester, dat was in Groningen. Hij was onze eerste minister van onderwijs na de oorlog. Groot man. Een zogenaamde godsdienstfenomenoloog. En die maakte dus een studie van alle wereldgodsdiensten. En die heeft er een boekje over geschreven. Dat begint bijna met een verhaal van een Engelse antropoloog halverwege de 19e eeuw die op een Polynesisch eiland komt en daar ziet een vorm van religie. Hij ziet dus dat mensen een begrip hanteren, dat is mana. En dat mana, daarmee duiden ze iets aan wat ze zien of ervaren, wat ze als bovennatuurlijk beschouwen. Dus een schaap met 5 poten, een tak die in een boom groeit. Wonderlijke dingen. En dat anders van iets, dat gaan ze dan op een zeker moment herkennen in bepaalde fenomenen. Zien ze dus, hey, dat is anders, dat is anders. En dat anders, dat gaan ze dan op een zeker moment ervaren als heilig, als sacraal, tegenover profaan. En wat je dan ziet, dat bij mensen op een zeker moment het idee groeit om binnen zichzelf iets heiligs te ontwikkelen, iets heiligs te hebben, iets heiligs te celebreren. En dat is voor mij ook weer een schitterend beeld van wat ieder mens moet zien en voelen. Binnenin hem heeft hij een schat, een kostbaarheid. En als hij hem niet heeft, moet hij hem creëren. Dat moet zijn drijfveer zijn. Om daaraan te werken, om die glanzend te maken, om die te laten schitteren. En de leraar zit dus in een situatie, hij weet iets. Er zit tegenover hem een groep die het niet weet. Wat is het belang van hem om dat op die groep over te dragen? En hoe kan hij die groep duidelijk maken dat het voor hun van belang is dat ze dat in zich opnemen? Dat is de kern van het verhaal. Je hebt die Den Dijn in Leuven, professor. Heb je die ooit gekend daar? Herman Den Dijn. Die heeft dus gezegd, we zijn van een mysteriesamenleving geëvolueerd naar een probleemsamenleving. He, dus in de middeleeuwen alles rond het mysterie. Dat dan geëxplodeerd is in de renaissance, waarin alles tot bloei kwam om dat mysterie te manifesteren, te laten zien. En wij willen de hele tijd problemen oplossen. Hè, zoals oplossen. Maar ieder probleem dat je oplost, in de oplossing schuilt een nieuw probleem. En het mooie van het mysterie is, het mysterie heilig je. Het mysterie, dat hou je in stand. Het mysterie mag je helemaal niet oplossen. Want je weet, als je het mysterie oplost, dan heb je niks meer.
Ik ben opnieuw geboeid en geraakt door mijn oude meester. Maar ook verwonderd dat het verhaal waarin hij het thema van het mysterie heeft verpakt, het verhaal van Prana is. Precies het verhaal dat ik als puber ontelbare keren opnieuw heb bekeken.
Er was eens een houtsnijder. Had gesneden de troon van de koning, kansel voor de dominee, kabinet voor de minister en het wapen voor de generaal. En op zekere dag sneed hij zich in zijn vingers. En hij besloot om met het houtsnijden te kappen. Hij zou nog voltooien waar hij mee bezig was, een kistje. En dat nam hij zich voor, zou hij schenken aan de eerste de beste jongeling die op nieuwjaarsdag zijn huis zou passeren. En hij zei, kijk eens, ik schenk jou dit kistje. Wat je moet doen is de hele wereld omzwerven. En op 1 januari van het volgend jaar terugkomen, want dan krijg je van mij de sleutel, want in het kistje zit een geheim. En de jongeling gaat een keer terug. En de houtsnijder zegt, hier is de sleutel. En de jongeling zegt, hier is het kistje. En die houtsnijder zegt, wat is dat nu? Ja, zegt de jongeling, ik heb de hele wereld omgezworven. En ik heb gezien dat ieder geheim dat de mens aan de schepping ontfutseld heeft, dat hij dat heeft verminkt of ontluisterd. En ik wil graag dit geheim het geheim laten.
In het verhaal van Prana wordt het geheim uiteindelijk toch onthuld als allerlei mensen om de jongen heen ermee aan de haal gaan. Het blijkt niets te zijn en daarmee verdwijnt het mysterie. Het mysterie van de goede leraar kan in mijn ogen niet niets zijn, maar wat gebeurt er als het mysterie ontrafeld wordt? even terug naar Freek.
Nou ja, aan het eind is het ook, als het onthuld is, is het niets.
Ja.
Terwijl het nog geen seconde daarvoor alles was.
Ja.
En dat is de illusie van, hè, van wat wij opbouwen en onze gedachten en onze wereld. Het besef dat het zo dicht bij elkaar ligt.
Ja.
Dus dat is heel belangrijk.
Dus die leraar die leeft in de kwetsbaarheid dat hij met een opmerking, een dag, een activiteit gewoon echt alles kan verliezen. In die kwetsbaarheid leeft hij. Terwijl hij alles nodig heeft om die kinderen aan zich te binden, het mysterie te kunnen blijven verkennen, ja, met elkaar.
Maar goed, hier heb je ook alweer zoiets. Mijn probleem op school was, ik werd niet binnengevoerd in een wereld. We begonnen gewoon aan wiskunde, weet je wel. Er stond er opeens A plus B kwadraat, C kwadraat op bord. Ja, maar hoe simpel was het geweest om mij te fascineren voor die getallen.
En als je terugdenkt, wat was daarvoor nodig geweest?
Een verhaal. Ja. Het verhaal van de wiskunde.
Ja. Als je met studenten praat of met volwassenen praat, die hebben het altijd over goede leraren die mooi konden vertellen. Dat was nooit de wiskundeleraar, altijd de geschiedenisleraar.
Ja, maar waarom? Dat is toch raar? De wiskunde is toch ook een verhaal? Ja. Pythagoras is toch ook een verhaal? Ja. Archimedes, ik weet wel, het verhaal van Archimedes simpel werd dat hij in het bad gaat met die kroon. Nou ja, dat weet iedereen, dat vergeet je nooit. Nee. Simpelweg moet je toch kunnen uitleggen aan leerlingen hoe je tot een vergelijking komt, waarom dat nou is. Wat voor stappen zet je?
Ja.
Wat voor stappen zet je om alle getallen die mogelijk zijn samen te vatten onder het begrip A? Dat je dus inzichtelijk is wat een vergelijking is. Wordt je niet verteld. In zo'n geval kun je ook zeggen, hè, als je dat nou niet je sterkste punt is. Ik heb vandaag de leraar geschiedenis of Nederlands meegenomen. Of een vriend van mij. Om jullie het verhaal te vertellen van wat wiskunde is. Zo iemand is gewoon een ideale leraar.
Het mysterie lijkt verpakt, misschien wel verstopt in een goed verhaal. Ik heb veel leerlingen horen vertellen dat ze het fijn vinden als leraren goed kunnen vertellen. En het is geen verrassing dat de geschiedenisleraar dan vaak wordt genoemd. Ik vind de suggestie van Freek om de wiskundeleraar ook te leren verhalen voordat hij met zijn abstracties mag komen interessant. Maar eerst mogen we terug naar Linda, want meneer De Bruin komt eraan. En trouwens, meneer De Bruin is geschiedenisleraar.
Ja, kijk, daar komt meneer De Bruin aan.
Komt hij eraan?
Ja.
Oh, kijk, Er komt een hele grote man uit een klein wagentje. Dag, Marcel van Herpen.
Ik ben René.
Dag, René.
Hi, Linda.
Hi,
hoe is die?
Goed.
Lang geleden.
Ja.
Hè?
Ja, hoe lang is dat geleden?
Ik denk een jaar of 9.
Een jaar of 9?
Ja.
René De Bruin was voor Linda Vos een heel speciale docent die zelfs een grote invloed had op haar leven nadat ze haar VMBO-diploma had gehaald en een baan als cashière bij de EDA had. Maar eerst terug naar de middelbare schooltijd. Linda weet nog goed hoe het ging in de lessen van meneer De Bruin.
Ja, dat was eigenlijk alleen maar luisteren. Maar dat zou je denken, dat is helemaal niet leuk. Want leerlingen willen toch wat doen.
Ja.
Maar de manier hoe hij vertelt is zo cabaretachtig. En waardoor hij helemaal meeneemt in zijn show.
Ja.
Ja, en die steekt er ook nog wat voor op ook. Ja.
René, welk vak geef je?
Ik geef geschiedenis.
Ja, dan praat je over vroeger, hè?
Ja, oude koeien uit de sloot halen. Ja, daar ben ik goed in.
Ja. Ja. Wat doe jij in die lessen?
Ik probeer de geschiedenis levendig te maken. En ook met humor, dat wel. En het moet voor mij ook leuk zijn. Dus ik moet ook kunnen lachen. En ik zeg altijd, je moet leuker zijn dan de buurman of buurvrouw van de leerling. Dus ja.
Want anders raken ze afgeleid.
Anders raken ze afgeleid. Maar ik moet zelf ook leuk vinden. Als ik alleen maar saai les geef, dan is er niks aan. Ik wil ook verbaasd worden iedere les. En we moeten samen ook kunnen lachen en dan weer serieus werken. En dat is een mix. Volgend jaar ben ik 40 jaar in het onderwijs. En met veel plezier nog steeds. Iedere dag. Ik ga met plezier naar school. Het is wel zo, je moet niet op een troon gaan zitten en dan denken van ze gehoorzamen allemaal. Dat is niet. Nee, je moet ook een beetje respect verdienen. Maar als jij respect hebt voor de leerling, hebben ze dat voor jou ook.
Hoe doe je dat? Want dat gaat niet iedereen even gemakkelijk af in deze tijd.
Nee, maar dat wist ik ook niet. Ik heb gestudeerd en tijdens mijn studie kwam ik erachter dat je weinig anders kunt dan in het onderwijs. Nou, toen heb ik stage gelopen, dat ging aardig. Nou, toen kon ik een baan krijgen, dat ging aardig. En zo van het een kwam het ander. Dus les goed voorbereiden, dat is wel belangrijk. Maar ja, het verhaal vertellen. Ja.
Als collega's moeite hebben met leerlingen waar jij het relatief makkelijk mee hebt, kun je ze dan helpen?
Nou, ik heb ook een functie binnen school een beetje dat ik daar ook voor moet waken. Ja, dan wil ik ze wel helpen. Dan wil ik ook de leerling weten en nou, feedback geven. En een leraar doet soms ook dingen terwijl hij niet bewust is van of de klas het, ja, of die het oppikt, ja of nee. En waarom doen ze zo? En dat gesprek aangaan. Ja, dat betekent dat je je harnas uit moet doen. Dat je gewoon open en bloot moet zeggen, jongens, wat doe ik niet goed? Vertel het eens even. En dan moet je tegen kunnen. En aan de andere kant, je moet ook af en toe streng zijn. Je moet ook zeggen, ja, dit ben ik, punt. En we gaan door. Dus het is een mix van beide. Het is een mix van geven en nemen. Maar het is leuk, het geeft energie. En zeker met leerlingen als dit. Met Linda.
Ja.
En vele anderen.
Je staat nog steeds te stralen. Het is alsof je een les krijgt van hem, Linda.
Ja, ik kan gewoon mooi vertellen. En het is ook gewoon zoals het is.
Het is ook gewoon zoals het is. Maar waarom wilde Linda afspreken bij de supermarkt waar ze vroeger gewerkt heeft?
Ik zat een beetje achteraan altijd. Dus richting de balie. Ja.
Jij zat richting de balie, want je kwam van het VMBO.
Ja, klopt. Ik was gevraagd om hier te komen werken, omdat mijn huidige baan stopte. En ze hadden dat gehoord.
Ja.
Dus ik was al een beetje bekend in de winkelbranche hier. Dus ze hebben gevraagd of ik hier wilde komen werken toen de tijd.
En toen zat je
hier. Ja, toen zat ik hier. Ja.
En dat was de supermarkt waar jouw meneer De Bruin wel eens boodschappen kwam.
Ja, nou eigenlijk wel eens. Gewoon elke vrijdag. Samen met zijn vrouw. Ja, we raakten elke keer aan de praat, zeg maar. En dan ging hij een beetje vragen waarom ik hier zat en wat voor ambities ik had en zo. Maar er kwam niet zo heel veel van mij uit, omdat ik gewoon helemaal vast zat daarin.
Ja.
En op een dag zei hij tegen mij, ik weet zeker dat jij meer kan dan wat je nu doet. En volgende week kom ik daarop terug. Dus toen is hij de week daarna weer gekomen. Toen zegt hij, ik weet al wat we gaan doen. Ik wil je graag uitnodigen. Ik ga een functie maken voor je. En dan gaan we even samen een brief voor schrijven.
Wacht even, wat dacht jij die week toen hij dacht, hij komt er de volgende week op terug? Hoe heb jij die week rondgelopen dan?
Ja, ik dacht, nou, ik ben echt benieuwd. Het zal wel dat. Ja? Een beetje, het zal wel.
Ja.
Ja. Nou ja, niet dus. Want ik heb zijn telefoonnummer gekregen en ik ben in Babberich geweest bij zijn huis. En we hebben die brief gemaakt.
Jullie hebben samen de brief gemaakt?
Ja. Ja. En dan heb ik hem weer meegenomen, nog een beetje aangepast. En toen zei hij, stuur maar op. Naar mij.
Je kreeg je eigen brief terug, René.
Ja. Ja, goed. Je kunt wel een vacature openstellen. Daar krijg je allerlei mensen op. Maar je hebt in je omgeving vaak ook mensen die heel geschikt zijn. Dan denk je, Frip, is dit niets voor jou? En toen heeft ze net gesolliciteerd als een van de kandidaten.
Ja, dat klopt.
Dus het is niet zo dat ze alleen maar uitgenodigd werd, maar...
René, nou stel ik me zo voor dat jij niet elke cashière overhaalt om het onderwijs in te gaan.
Nee. Ik moet ze wel kennen. Maar, maar goed, als je enthousiast bent, je bent jong, je bent enthousiast, je weet uit je woorden te komen. Dan kun jij iets met kinderen. En al dat andere kun je leren. Dus de inhoud, de stof, wat je moet behandelen enzovoort. Maar als je maar het format hebt van dat je kunt zeggen van nou, ik kan iets overbrengen, mensen luisteren naar me enzo. En ik kan ook af en toe een beetje streng zijn. Dan moet je ook leren, streng zijn. Dan moet je gewoon leren. Want dan vind je is niet leuk boos worden. Maar dat heeft Linda toen allemaal wel heel goed gedaan.
Als je nou kijkt naar het leraarschap in deze tijd, loop jij zo ook een beetje door de wereld? Heb jij het idee dat je ook kijkt van wie zijn de mensen die met kinderen kunnen werken?
Je kunt heel goed aan iemand bepalen of die voor de klas kan staan, ja of nee.
Waar let je dan op?
Dat is uitstraling. Dat is dat als wij nieuwe mensen op school krijgen, stagiaires bijvoorbeeld, dan kun jij in een minuut zeggen, je kunt wel eens fout zitten, maar in een minuut kun je zeggen dat gaat goed of dat gaat niet goed.
En waar kijk je dan naar?
Persoonlijkheid, uitstraling, iets onder woorden kunnen brengen, kun je de aandacht vasthouden, dat soort zaken. Als je een musje bent, moet je niet voor de klas gaan staan. Want kinderen, ook mijn leuke kinderen, kunnen heel vervelend zijn.
Zie of spreek jij nog regelmatig uit leerlingen?
Het nadeel van Zevenaar of Duiven is dat ze daarna gaan studeren. En dan gaan ze dus naar andere steden toe. Dan zie je ze vaak niet. We hebben wel één keer in het jaar de oud-leerlingen komen dan. Maar dan de leerlingen van het jaar daarvoor, dat is altijd leuk. Dan hoor je vooral van degenen die allemaal gestopt zijn met hun studie. En je komt ze zo weer op straat tegen. En ik heb het altijd leuk gevonden.
Linda, wat zou jij tot slot nog
tegen René willen zeggen, tegen jou meneer De Bruin willen zeggen, als het gaat over waar je nu terecht bent gekomen?
Nou, eigenlijk wil ik je zeggen dat ik hoop dat je het in je hart meeneemt dat al die leerlingen van jou heel erg goede herinneringen aan je hebben. En ik denk dat dat gewoon het meest fijne is wat je kan ontvangen.
Ja, absoluut. Je hoort dat verder eigenlijk nooit. Hè? Je merkt het wel in de klas als ze graag naar je les komen. Maar die vind ik heel lief van me. Doet me goed.
Natuurlijk doet het meneer De Bruin goed dat hij deze complimenten krijgt. Welke leraar is niet blij met leerlingen die achteraf komen vertellen dat ze een fijne tijd hebben gehad door jou? Ik ben nieuwsgierig geworden naar wat leerlingen achteraf kunnen zeggen wat ze tijdens hun schoolcarrière nog niet onder woorden kunnen brengen. Dat zal ik zeker verder gaan onderzoeken. Hoorde ik meneer De Bruin nou zeggen dat hij in 1 minuut kan zeggen of iemand als leraar geschikt is of niet?
Als wij nieuwe mensen op school krijgen, stagiaires bijvoorbeeld, dan kun jij in 1 minuut zeggen, je kunt wel eens fout zitten, maar in 1 minuut kun je zeggen dat gaat goed of dat gaat niet goed.
Ja, dat zei hij. Je kunt dus fout zitten, maar je ziet het in 1 minuut. Dan zou je kunnen denken dat je wel heel erg wel of niet geschikt bent voor dit vak. Dat doet me denken aan een anekdote die mijn vriend Clemens me vertelde. Hij is directeur op een school voor VMBO. Later zal ik hem opzoeken om hem te spreken over de goede leraar. Maar dit vertelde hij als het gaat over de selectie van leraren.
Ik heb een periode gehad, had ik een docent nodig en uiteindelijk had ik iemand. Ik was daar niet heel erg zeker van, dus ik ben het eerste lesuur met die docent de klas ingegaan. En heeft de hele klas verteld, jongens, denk erom, jullie hebben een paar weken geen les gehad. Dus goed aan de slag met z'n allen. Ik denk, dan ga ik het tweede uur weer doen. Dus het tweede uur stond ik op de gang. Die klas van het eerste uur, die komt naar buiten. En een van die leerlingen, die loopt mij voorbij en die knipoog naar mij. En die zegt van, dat is geen blijvertje, meneer. En het aardige is eigenlijk dat ik zelf dacht van, dat heb jij goed gezien.
Zo, dus de goede leraar stopt niet als hij zijn klaslokaal dichttrekt. En leerlingen en collega's zien vaak snel of iemand het redt of niet. Gelukkig zei meneer De Bruin ook dat je mis kunt zitten. Het blijft een onderzoek en voorlopig een mysterie. Iets onbegrijpelijks dat ik steeds beter probeer te snappen. Volgens meneer De Bruin kunnen we het vizier in ieder geval richten op enthousiaste mensen.
Als je enthousiast bent, je bent jong, je bent enthousiast, je weet uit je woorden te komen. Dan kun jij iets met kinderen. Dat je kunt zeggen, van, nou, ik kan iets overbrengen, mensen luisteren naar me en zo. En ik kan ook af en toe een beetje streng zijn. Dat moet je ook leren, streng zijn. Dat moet je gewoon leren. Want dan vind je is niet leuk boos worden.
En een beetje streng kunnen zijn dus. We hebben al wat kenmerken van de goede leraar te pakken. Volgende keer in het mysterie van de goede leraar. Wanneer weet je dat je het in je hebt om een leraar te worden?
En wat was het moment dat jij wist dat je het was?
Dat is pas toch toen ik het al een tijdje was eigenlijk gekomen.
Dit was de 2e aflevering van het mysterie van de goede leraar. Ik maak deze podcast samen met Jan Peels en Annemarie van Oosteren. Als je geen aflevering wilt missen, abonneer je dan. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat anderen deze podcast ook gemakkelijk kunnen vinden. Vragen, opmerkingen en je eigen ervaringen kun je delen op ons podcastplatform op www.centrumpedagogischcontact.nl/podcast. Graag tot de volgende aflevering.